Goedemorgen gemeente. Het is goed om elkaar te zien deze ochtend in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Een hartelijk welkom aan alle gasten die vanmorgen met ons verbonden zijn. Aan iedereen die aanwezig is en die met ons meeluistert, met ons verbonden is. Vanmorgen leidt dominee De Bruin uit Middelburg deze dienst. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. En deze collecten worden gehouden na het zingen, na de preek. Er is ook een derde collecte voor de wijkkas en die wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. Al deze collecten bevelen we hartelijk bij u aan. Vanmorgen gaan de bloemen als groet van de gemeente naar zuster Dia Schouwenburg. De jongeren van Ichtis bezorgen de bloemen en fijn dat jullie dit willen doen. Het adres staat op het kaartje aan de bloemen. Afgelopen week zijn er 2 geboorteberichten binnengekomen. Op zondag 31 maart werd Ido geboren bij Matthijs en Deria Smit. Wij feliciteren hen en zus Febe met de geboorte van hun zoon. Ook op zondag 31 maart werd Lois geboren, de dochter van Willem en Mandali Zijnstra. Samen met hen danken we God voor het nieuwe leven. Vanmiddag bent u van harte welkom om 4:15 hier in de Grote Kerk. De voorganger is onze pastoraal medewerker en proponent Hans Hogestegen. De kinderen van de zonneschool hebben in de maand maart Psalm 22 vers 1 geleerd. Laten we deze psalm met elkaar gaan zingen en we wensen elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, goed en fijn om u en jou hier te ontmoeten. Ook hen die thuis met ons meeluisteren in deze lijdenstijd waarin we de Heer Jezus volgen op weg naar Goede Vrijdag, naar Pasen. En vandaag horen we Jezus spreken dat hij verheerlijkt zal worden. Maar hij heeft het ook over hoe je als leerling van Jezus op het doel komt waarvoor je gemaakt bent. Waarvoor de Heer Jezus je, of waardoor de Heilige Geest je achter Jezus aangezet hebt. In een weg die heftig is. Een weg die tegen jezelf ingaat. En dan hebben we God ook zelf nodig. Hij die ons steeds hoop en moed geeft. Hij die een schuilplaats is en een rots om in te wonen. Laten we daar ook van zingen. Psalm 71, we zingen vers 2 en vers 15. Psalm 71, vers 2 en 15. Ook deze morgen luisteren naar welke weg de Heere God ons wijst. En wat belangrijk is om te beseffen is dat het Nieuwe Testament zegt als je leven verbonden is met de Heer Jezus Christus, als je gelooft in Hem als Heer en Verlosser, dan is je leven overgegaan van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Dat je opnieuw geboren bent. Dat je een andere Heer toebehoort. Dat je een andere identiteit hebt ontvangen. En dat vanuit die nieuwe identiteit volgt ook dat je een ander leven gaat leiden. Dat er bepaalde dingen in jouw leven moeten afsterven. En dat je nieuwe, andere wegen gaat. Dat je anders met je collega's omgaat als eerst. Omdat jij Jezus ontmoet hebt. Omdat Jezus voor jou gestorven en opgestaan is. En vanmorgen horen we dat vanuit Colossenzen 3. Daarna zingen we Psalm 32, vers 1. Omdat we steeds het weer nodig hebben. Omdat we merken dat ons ego nogal eens in de weg zit. Dat we soms helemaal geen zin hebben om de weg te gaan die God van ons vraagt. Dat er weerstand in ons is. Dat we het nodig hebben om vergeven te worden en te zijn. En dat je daarin ook mag verheugen. Vandaar Psalm 32 vers 1. En dat we gehoord hebben de weg die God ons wijst. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer de Heer Jezus geopenbaard zal worden, Hij die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, hoe volgt dan dat leven? Nou, er staat vanaf vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht, wat afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u voorheen ook gewandeld, toen u in deze dingen leefde. Maar nu, leg ook dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster of roddel. Een schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Overeenkomstig het beeld van de Heer Jezus. Zo wil jouw leven daarin gevormd worden. Daarbij is niet Griek of Jood van belang, besneden of onbesneden, barbaar, skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, als geliefden van God, als geheiligden van God, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar. Vergeef elkaar. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook tot één lichaam, tot één gemeente geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en liederen door de geest geleid. Zing voor de Heere met dank in je hart en bij alles wat je doet. Bij alles wat je doet, in woorden en in werken, doe dat alles. In de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Amen. Gemeente, laten we met elkaar bidden. Heere onze God, almachtige Vader in de hemel. Verenigd in gebed komen wij tot u. Uit de verschillende huizen, uit de verschillende levensomstandigheden, uit de verschillende omgeving en context. U brengt ons hier samen. U brengt ons hier, Heere, als onderdeeltje van die wereldwijde gemeente van Jezus Christus. In die ene naam die ons gegeven is onder de hemel, waardoor wij behouden worden. Die ene naam die zoveel hoop geeft. Verlossing, verzoening, hoop en toekomst. De naam van Jezus Christus. Zijn naam verbindt ons met elkaar. Heren, we danken u voor de mogelijkheid, voor het voorrecht om in vrede samen te komen. Om te mogen horen van u en van uw woord en dat wat u gedaan heeft en dat wat u doet tot op de dag van vandaag en dat wat u zal doen. Overeenkomstig uw beloften. Heere God, wij danken u. Dat u ons opzoekt. Erbij roept. En we bidden om uw Heilige Geest. Om uw aanwezigheid. In ons midden. Heer, we hebben het nodig dat u ons er weer bij roept. Erbij sleept. Heer, we hebben gehoord wat u van ons vraagt. Hoe u ons oproept om elkaar te verdragen en elkaar te vergeven en lief te hebben en elkaar te dienen. En het goede te zoeken voor de ander. En om tot zegen te zijn. Tegelijkertijd, Heren, willen we u belijden dat die oude mens, dat die nog zo snel weer de leiding overneemt. Dat we ons zo snel weer door ons ego laten leiden. Wat anderen pijn doet. Wat u zeer doet. Heer, vergeef ons als we afgebroken hebben in plaats van opgebouwd. Met onze woorden. Met onze daden. Vergeef ons, Heer, als we heersten in plaats van dienden. Vergeef als we geroddeld hebben in plaats van zegenend gesproken. Opgebouwd. Heere, vergeef als we u niet lief gehad hebben met alles wat in ons is. En dank u wel, Heere, dat er vergeving is. Dat als we onze zonden belijden, u rechtvaardig en trouw bent. Dat u onze zonden vergeeft. Dat we hier als vergeven mensen mogen zijn. Door dat wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Heere, dank u wel. Bind het aan ons hart. Heere, roep ons erbij. Geef dat wat nodig is, Heere, om uw stem te verstaan aan jong en oud. En geef, Heere, dat het tot zegen mag zijn, tot opbouw van de gemeente. Maar ook tot uitbreiding van uw koninkrijk, Heere, dat u ons in beweging zet, in beweging houdt achter u aan. En dat we delen van wat u ons geeft. De liefde, de hoop, de verzoening. Zegen ons, ook allen die met ons verbonden zijn of die later nog deze dienst beluisteren. Heer, we bidden u voor onze buren, voor onze vrienden, voor onze collega's die u niet kennen. Heer, geef dat uw genade en uw vrede die aan ons gegeven worden, uit niet, uit genade, dat door ons heen ook naar hen zal toegaan. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik wilde met u lezen Johannes 12. wil u lezen Johannes 12 vanaf vers 20 tot en met 33. Johannes 12 vanaf vers 20. Jezus is ondertussen Jeruzalem binnengetrokken. Heel veel mensen riepen Hosanna. Veel mensen waren enthousiast, hele menigten. En de fariseeën baalden daar ontzettend van. Dat leest u in vers 19. Ze zeiden, zie, de hele wereld loopt achter hem, achter Jezus aan. Jezus was ongekend populair blijkbaar op dat moment. In Jeruzalem. En dan gebeurt er het volgende. We zijn bij vers 20, Johannes 12 vers 20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Het Paschafeest. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem, Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. En dit zei Jezus om aan te duiden welke dood hij zou sterven. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Gemeente, laten we als voorbereiding op de verkondiging zingen Psalm 42. Het is een lied van verlangen, maar juist ook verlangen vanuit de gebrokenheid. Vanuit de worsteling. Vanuit teleurstelling. Vanuit de onrust. Dat we in het lied ook gericht worden op God, onze hoop op hem stellen. En bidden dat hij alleen ons verlangen vervult. Psalm 42, we zingen vers 1 en vers 3. Psalm 42, 1 en 3. Gemeente, na de verkondiging zingen we op toonhoogte lied 100, vers 1, 3 en 4. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood, die voor mij u hebt gegeven. In de bangste zielennood. Wat steeds weer eindigt met duizendmaal, o Heer. Zij u daarvoor dank. En hier lied 100, vers 1, 3 en 4, na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ieder mens heeft behoefte aan waardering. U, jij en ik hebben het nodig dat we horen, dat we af en toe eens horen, dat iemand die we waarderen, iemand die we lief hebben, iemand die we hoog hebben staan, dat diegene tegen ons zegt: ik ben trots op je. Ik hou van je. Ik waardeer je. Het is een diep verlangen in ons. En daar speel je onder andere als ouders een belangrijke rol naar je kinderen. Als jij bijvoorbeeld toen jij je zwemdiploma haalde, of toen jij van groep 8 naar de eerste klas ging, of toen jij je diploma haalde voor het voortgezet onderwijs, dat waren momenten waarop je ouders het uitspraken naar je. Hé, ik ben trots op je, wat ben ik blij met je. Maar ook dat ook later in je leven, dat je dat hoort van je werkgever, van mensen om je heen. Want je ziet op momenten dat je dat juist mist, als ik hoor soms van leeftijdsgenoten, ondertussen zijn die dus veertigers, dat als die dat gemist hebben, nooit gehoord hebben van hun vader, Dat een gemis is wat je onzeker maakt, wat je nog zo lang met je meesleept, waardoor je altijd het idee hebt dat je jezelf moet bewijzen. Omdat je nooit dit gehoord hebt. Tegelijkertijd leven we nu in een tijd waarin het wel weer heel erg sterk en soms zelfs een trucje lijkt. Je moet het elke keer zeggen. En nu is soms zelfs het probleem dat het kind een soort prins, prinsesje wordt, waar alles om draait. Maar die honger naar bevestiging, die zit in ons. En die zullen we ook als ouders, ook als werkgevers, nooit geheel en al kunnen vervullen. Er zit een te groot gat in ons. We zijn gemaakt voor iets groters. Christelijk geloof heeft dat ook nooit ontkend, dat de mens daar behoefte en verlangen naar heeft. Alleen heeft het christelijk geloof wel een andere weg gewezen. Of laat ik zo zeggen, heeft altijd verwezen dat wij als mens gemaakt zijn voor God, om uiteindelijk van God te ontvangen. Om door God vervuld te worden. Het verlangen naar glorie die alles te boven gaat. Naar een liefde die alles te boven gaat. Een honger naar God. Want alles samenhangt met de bestemming van de mens. Een honger naar verheerlijking. Naar eer. Naar glorie. In de dingen die je doet. In de dingen die je laat. Vanmorgen gaat het daar ook over. We horen Jezus zeggen in hoofdstuk 12 vers 23, het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. En als we het Johannes evangelie lezen, dan horen we tot en met dit hoofdstuk elke keer zeggen, of dat Jezus zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Mijn uur is nog niet gekomen. Maar nu er Grieken vragen om Jezus te zien, Als nu vanuit de heidenvolken ook gevraagd wordt naar Jezus, roept het iets bij Jezus wakker. Dit is het moment, dit is het scharnierpunt in het evangelie. Dit is het uur is aangebroken. Dit is het moment dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. En de leerlingen om Jezus heen, die horen het Jezus zeggen en waarschijnlijk hebben ze gedacht, ja natuurlijk, dit is het moment. We hebben net het moment beleefd dat Jezus onder luid Hosanna geroep naar binnen werd gehaald. Ja, en ze waren overtuigd, Jezus is de Messias, de koning die al lang geleden beloofd is. Dit wordt het moment van de verheerlijking. Nu hoor je het Jezus ook zelf zeggen. Dit wordt een geweldig moment en wij mogen delen in die glorie van Jezus. Dit wordt echt een mooi moment. Niets stopt Jezus. Want net het hoofdstuk hiervoor heeft Jezus Lazarus uit de dood opgewekt. Nou, als zelfs de dood hem niet kan tegenhouden. Dit wordt echt een geweldige verheerlijking. Dit wordt uniek. En de fariseeën, de godsdienstige leiders, die zeggen het ook tegen elkaar. Heel de wereld loopt achter die Jezus aan. Verheerlijking. Glorie, het woord wat hier gebruikt wordt. Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt wordt. Glorie ontvangt. Groot gemaakt wordt. Een hoge positie ontvangt. Ja, dat is een beetje ons beeld ook, wat we een beetje uitvergroot zien in de topsport. De winnaars die staan in, als wij denken aan het woord glorie, aan verheerlijking, dan denken we aan iemand die in de topsport, als je wint, als je een winnaar bent, dan kom je in de schijnwerpers, je hoort het applaus, je ontvangt eer. En als je interviews hoort of leest van topsport, dan hoor je dat zij daar ook alles voor doen. Hun hele leven gedisciplineerd is om die verheerlijking te halen. Om die glorie te zullen ontvangen. En soms zijn er die zelfs hun gezondheid op het spel zetten. Of die zelfs vals spelen, doping gebruiken, om maar te zorgen dat jij die plek van eer zal mogen ontvangen. En wat dan ook nog eens apart is, dat wij er omheen staan en dat we, ja, dat wij het ook geweldig vinden, het hangt er natuurlijk wel vanaf wie, maar dat wij het ook geweldig vinden om iets van die glorie ook te mogen ontvangen. Als je bijvoorbeeld met Messi of met Ronaldo op de foto mag. En ik was afgelopen week op een studieweek naar Amerika, waar de Gospel Coalition. Het was een moment ook om Tim Keller te ontmoeten. En iets daarvan kwam ook bij mij naar voren. Dat ik dacht, hey, ik wil ook met hem op de foto. U zou misschien zeggen, wat belachelijk. Maar ieder heeft wel bepaalde personen waarvan je zegt, wow. Ja, ik heb er eens met jongeren ook over gehad. Wat is het dan dat je bijvoorbeeld met een Ronaldo of Messi, waarom zou je nou met hem op de foto willen? Om toch iets van zijn glorie, ja, het feit dat hij je dan kent. Terwijl als je op hashtag Ronaldo zoekt, dan zijn er 3 miljoen mensen die met hem op de foto staan. En toch voel je je dan uniek. Je deelt iets van zijn heerlijkheid. In een interview met een bekende Nederlandse rapper Lil Kleine, die zei, ik ben niet bang voor de dood, maar ik ben bang dat ik minder succesvol word. Dat is de grootste angst in zijn leven. Minder verheerlijking. Hoe zal ik daar ooit mee om moeten gaan? Het is iets, een diep verlangen in ons.
Wat bedoelt Jezus als hij zegt, het uur is gekomen, de tijd is daar dat de Zoon des Mensen verheerlijkt wordt, glorie gaat ontvangen?
Nou, dat gaat Jezus uitleggen in de versen die volgen. Vers 24. Voorwaar, voorwaar, amen, amen, het is waar en zeker. Voorwaar, ik zeg jullie, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf. Blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf. Ja, dat is ergens een heel logisch beeld ook. Een graankorrel die valt in de aarde, die moet sterven, waardoor er wortels, waardoor het gaat, waardoor er vrucht komt. Dat is heel logisch voor een graankorrel, die komt tot zijn bestemming als hij sterft.
Maar wat bedoelt Jezus dan, wat is dan de link met ons? Met verheerlijking.
Jezus blijkt te zeggen, dit is hoe je als mens tot je bestemming komt. Op deze route kom je tot het doel waarvoor je gemaakt bent. Als je als graankorrel niet in de aarde valt en sterft, kom je niet tot je bestemming. Je komt pas tot je bestemming als je veel vrucht draagt. Maar dan moet je wel sterven. Het gaat hier bij Jezus, het is echt heel radicaal. Het is of je komt op je bestemming, tot je doel waarvoor je gemaakt bent, waarvoor je het leven gekregen hebt, of je komt er niet. Of je blijft op jezelf en alleen, of je draagt vrucht. Er is geen andere weg. Dit is net zo radicaal als zijn andere uitspraken die hij begint met voorwaar, voorwaar. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 3, vers 3. Voorwaar, voorwaar, ik zeg je, als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet zien. Je ziet het niet. Je kan een hele hoop horen, je kan een hele hoop ruiken en kijken, maar als je niet opnieuw geboren bent, als de geest je niet opnieuw geboren hebt laten worden, dan zie je het koninkrijk gewoon niet. Of in hoofdstuk 6, voorwaar, ik zeg je, als je mijn bloed niet drinkt, als je mijn lichaam niet eet, dan heb je het leven niet. Wat in ieder geval uit deze uitspraak blijkt, dat het wel de bedoeling is. Dat je het koninkrijk gaat zien. Dat je het leven hebt. Het volle leven hebt. Jezus laat hier wel zien en horen, verspil je leven niet. Zorg wel dat jij op je bestemming komt, waarom God jou het leven gegeven heeft. Zorg dat je het leven niet mist. En het leven blijkt samen te hangen met nooit los te staan van Jezus.
En zoals zo vaak, als er zoveel mensen om Jezus heen zich verzamelen,
gaat Jezus uitspreken wat het betekent om echt een leerling van hem te zijn. Wat betekent dat nou? Om een volgeling van Jezus te zijn. Wat betekent het om leerling van Jezus te zijn? Nou, Jezus zegt dat in vers 25. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Een leven wat nooit meer eindigt. Een leven waar de dood geen grip op heeft. Een leven in de volheid. We lezen daar ook iets van bijvoorbeeld in Lucas. Lucas 14, daar staat er in vers 25. En vele menigte trokken met Jezus mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader, moeder, vrouw, kinderen, broers, zussen, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Dat is toch een radicale uitspraak? Dan voel je toch ergens bij jezelf al weerstand omhoog komen. Nou ja, zal het zo extreem? Ik bedoel, vraagt Jezus dit echt? Ik weet wel, als kind dacht ik altijd, nou, dat gaat toch niet? Ik weet wel dat ik een keer in bed lag en ging bidden. Hoe oud zou ik geweest zijn, weet ik echt niet meer. 10, 12, 14. En dat ik ergens, had ik dit gehoord en dat ik in bed lag en dacht, ja Heere God, dat gaat toch niet? Ik kan toch niet mijn vader en moeder haten? Want anders kan ik uw leerling, uw discipel niet zijn. Wat bedoelt Jezus? Moeten wij het leven haten wat wij ontvangen hebben? Nee. Ja, het staat er toch maar, mijn leven haten. Maar wat is er fout aan het leven liefhebben? Nou, Jezus bedoelt niet dat je niet van je leven mag genieten. Dat je er niet van mag houden. Natuurlijk, God geeft je dit leven. Jezus zelf was ook iemand die van het leven genoot. Critici zeiden tegen Jezus, spraken over Jezus als iemand die een wijnzuiper was en een veelvraat. Hij was veel op feestjes te vinden, op eetgelegenheden bij van alles, Jan en alle man. Daar zat hij aan tafel. Maar wat wordt er dan bedoeld? Het leven liefhebben betekent hier het leven wat gericht is op mijzelf alleen. Het leven dat alleen zichzelf redt. De levensinstelling van alles draait om mij. En dat is automatisch hoe jij en ik hier geboren zijn. Wij denken automatisch dat mijn leven om mij moet draaien. En oh ja, er is ook een God, maar die God die moet ook om mijn leven draaien. Hij is er voor mij, om voor mij allerlei dingen te regelen. Te zorgen dat ik een goed leven heb. Alles en iedereen in de kern draait eigenlijk om mij. In de relaties waarin ik sta, in de dingen die ik doe, in de dingen die ik niet doe.
Jezus roept hier op om het leven te haten wat gericht is op ik. Op zichzelf.
Het woord haten ook zoals in Lucas gebruikt, als iemand niet haat zijn eigen vader, moeder, vrouw en kinderen en broers en zussen, betekent niet haten en hekel hebben aan, maar heeft met prioriteit te maken. Dat Jezus je absolute prioriteit is. Maar dat betekent dus ook dat Jezus prioriteit heeft boven mij, boven ik. Jezus zegt, juist als jij op deze wijze lief hebt, als je niet verder kijkt dan jezelf, het leven wat onwillig is om zijn leven in te zetten voor een ander, dan ben je als een graankorrel die blijft op zichzelf, die blijft alleen. Degene die zijn leven op deze wijze lief heeft, die maakt juist dat het verloren gaat. Dat blijkt het anti-leven te zijn, deze levenshouding. Niet dus zoals het bedoeld is. Jezus zegt, dit egocentrische leven, die zelfredzaamheid, die moet je haten. Dan zal je je leven behouden. Je leven zoals het bedoeld is. Het is niet een oproep om je leven te haten, maar om je het leven juist te vinden zoals het bedoeld is. Zoals het God het voor ogen heeft.
Als je leeft vanuit je ego, dan vernietig je het leven.
Kijk maar eens in jouw relaties. Kijk maar eens in jouw werk of op school. Kijk maar eens in deze wereld. Het grootste probleem van deze wereld en in zoveel relaties is je ego. Je ik. Ik heb het meeste pijn aan mijn vrouw gedaan. Gewoon door mezelf. Zo, ik wil dat het zo gaat. Of ik heb nu behoefte hieraan. En jij moet daar alle ruimte voor geven. Of weet ik het wat. Ik heb mijn vrouw het meeste en mijn kinderen ook het meeste pijn gedaan door mijn eigen ego voorop te zetten.
En Jezus zegt, als jij zo doorgaat,
als dit jouw leven is, als jouw leven draait alleen om jou, en als je in een relatie staat wat alleen maar eigenlijk jou moet dienen, jou van alles moet geven,
dan blijf je op jezelf. Dan kom je niet tot je bestemming. Dan verlies je het leven.
Want weet u waar de ego eindigt? De ego eindigt uiteindelijk alleen. Dat is toch waar hij wil zijn. Dat hij zelf het hoogste en het belangrijkste is. De grootste. En dat is uiteindelijk de hel. De plek waar je helemaal zelf alleen bent. Niet meer in staat om relaties aan te gaan. Met God, met anderen. Dat is blijkbaar het eindstation. Dat is waar je wil komen. Als je je eigen ego dient.
Heftig, gemeente.
Vind ik.
Maar Jezus zegt, hij gaat door, als hij sterft, draagt hij veel vrucht.
Alleen door te sterven aan je ego ga jij vrucht dragen.
Vinden we het leven? Kom je op je bestemming?
Dit is wel een belofte. Ook al zie je er misschien heel weinig van in je leven. Als je gebed is, Heer, ik wil u dienen. Ik wil dat u op de eerste plaats komt. Heer, help me om af te sterven aan mezelf. Dan geeft Jezus de belofte. Dan zal je het leven ontvangen. Een leven wat niet meer eindigt. Een leven waar de dood geen grip meer op heeft. Niet het laatste woord.
Dan zal je vrucht dragen voor het koninkrijk. Als je niet sterft aan jezelf, kan je geen vrucht dragen.
Als Jezus meer zichtbaar moet worden in mijn leven, dan heeft dat gevolgen voor mijn ik. Dat betekent dat mijn ik minder zichtbaar mag worden. Als je meer van God wil in je leven, dat komt zo verlangen misschien, meer van God, maar dat betekent wel minder van jezelf. En dat voelt niet prettig. Want ook in godsdienst kunnen we nog zo snel zo groot willen zijn. Dat ging namelijk mis in Korinthe. Een gemeente, een geweldige gemeente. Daar was de Heilige Geest zo aanwezig. Paulus zegt, bij jullie is er gewoon geen enkele genadegave die ontbreekt. Dus, oftewel, alle genadegaven zijn bij jullie aanwezig. Maar ze gebruikten die genadegave, de gave van de Geest, niet tot dienst van een ander, maar voor zichzelf. En daar gaat het dan ook mis.
Alleen door te sterven aan jezelf zal je vrucht dragen.
En weet je, dat is tot verheerlijking van de Vader. In Johannes 15, vers 8 zegt Jezus, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen, mijn leerlingen bent.
Een vriend van mij had ooit een ontmoeting met Henk Binnendijk.
had hem nog nooit gezien, gesproken, wat dan ook. Ja, wel gezien, maar niet zo onderling met elkaar is gesproken. En hij zegt, ik had koud mijn koffie in de handen en ik wilde, hij zat te denken, hoe begin ik dit gesprek? En Henk keek me aan en vroeg me, hey, luister eens, draag jij veel vrucht? Dat is de eerste vraag. Draag jij vrucht? Het is misschien goed om elkaar eens die vraag te stellen. Draag jij vrucht? Misschien goed om even nu met elkaar dat te delen. Even nu 2 en 2. Draag je veel vrucht? Vraag het maar eens aan elkaar. Net zo ongemakkelijk als die vriend zich voelde bij Henk. Zou je misschien niet zo gewend, hè? Het is niet zo'n vraag waar je op zit te wachten. Maar als ik Jezus hoor, zijn dit wel de vragen waar we het over moeten hebben. Kunnen we natuurlijk van alles aan elkaar vragen. Is het hartstikke leuk en gezellig? En dat is ook prima. Maar het is wel een vraag. Een hele belangrijke vraag. Draag jij vrucht? In het Koninkrijk van God. Gaat het er niet om dat je moet laten zien. Nou kijk eens, ik doe dit. Maar werkt... Kan Jezus door jou heen werken? Of staat jouw ego zo in de weg? Wordt het zo geblokkeerd? Welke richting gaat jouw leven op? Want je kan je wel voorstellen... En je kan je toch gewoon wel voorstellen dat als je kijkt van bijvoorbeeld in een huwelijk. Hoe een huwelijk er anders uitziet. Dat als je aan de ene kant in het huwelijk iemand hebt die heel erg voor zichzelf gaat. Of een huwelijk waarin diegene gaat voor het geluk van de ander. Hoe zit jij in je relaties? Het hoeft nog geen eens je huwelijk te zijn. Het kan ook in vriendschappen zijn. Om wie draait het in die relatie? Hoe zit jij hier in de kerk? Hoe zit je hier te luisteren? Moet het om jou draaien? Of draait het om Jezus? In je verlangen om Hem te dienen. Om meer en meer gevormd te worden naar zijn beeld. Om vrucht te dragen. Wie zijn leven, wie het ego, om het zo maar te zeggen, haat in deze wereld, zal het behouden. Tot het eeuwige leven, het volle leven. Hij zegt, dit is de weg van de verheerlijking. En nu is het uur, dit is het moment. En bij mezelf merkte ik in de voorbereiding dat ik gewoon op een gegeven moment op een punt zat dat ik dacht, dat ik gewoon bij mezelf weerstand voelde. Dit is toch niet te doen? Dit kan ik toch ook niet tegen de gemeente zeggen? Wie wil er nou zo leven? Wie kan er nou afsterven aan zichzelf? Het is hartstikke spannend, het is eng, het is oncomfortabel, het is vreemd. Dus kijk hoe Jezus zelf reageert in vers 27. Nu is mijn ziel in beroering. Wat kan ik zeggen? Vader, verlos me uit het uur. Nu is mijn ziel in beroering. Kan je ook vertalen met verwarring. Onrustig, van streek, geschokt. Bang. Nu is mijn ziel bang. Dus dat jij zo'n reactie hebt als je hoort dat je moet afsterven aan jezelf. Dan is het helemaal niet gek dat... Dan mag die reactie er ook zijn. Wij houden ons soms zo vast aan ons ego juist omdat we het niet vertrouwen. Vanuit onzekerheid dat we zo ontzettend vastklemmen. Wij moeten het zelf doen. Anders doet niemand het voor me. verwarring,
onrustig, van streek.
Dat mag ook jouw reactie zijn. Het was ook Jezus' reactie. En Jezus vraagt zich af, hoe zou ik hierop reageren? Moet ik dan bidden, Heer, verlos me uit het uur? Maar dan zegt hij, maar hiertoe ben ik juist gekomen. Dit is juist het doel waarvoor ik hier ben.
Dit is mijn roeping. En zijn gebed is daarentegen dus, niet verlos mij hieruit, maar Vader, verheerlijk uw naam.
En dat is dan ook maar in de navolging van hem ons gebed. Vader, aan de ene kant merk ik zo dat ik wil zeggen, Heer, verlos me hiervan, geef dat ik niet deze weg hoef te gaan van afsterven en zo. Maar tegelijkertijd besef ik, ja Heer, hiertoe ben ik gekomen. Dit is waarom dat u in mijn leven gekomen bent. Dit is waarom dat u ons hier geroepen hebt. Vader, verheerlijk uw naam.
In en door mijn leven ook. Verlos mij van mijn ikgerichte gebed.
Verlos mij van ik eerst naar u eerst.
Wat heb ik het nodig, Heer Jezus, dat u mij leert wat glorie en heerlijkheid volgens u betekent. En dan ben ik een langzame leerling. Wat heb ik het nodig dat u steeds weer uitlegt. Dat u steeds weer glorie herdefinieert. Verheerlijk uw naam.
We zijn best wel eens geneigd om, bijvoorbeeld als je relatie moeilijk loopt. Of als je op een plek werkt waar je zegt, ja hier heb ik het gewoon niet naar mijn zin. Dan ben je geneigd om te bidden, Heer, verlos mij hiervan. Verlos me hieruit. Maar zou het zo kunnen zijn? Ik zeg niet dat het voor iedereen geldt. Maar zou het zo kunnen zijn? Dat je gebed ook zou kunnen zijn, Vader, verheerlijk uw naam. Geef mij op deze plek wat ik nodig heb om leerling van Jezus te zijn. Misschien juist wel in deze lastige relatie, op deze lastige werkplek. Heer, geef dat ik het volhoud en dat ik hier leer om leerling van u te zijn. Op deze plek uw liefde te delen.
En ja, wat heb je dan nodig om zondag samen te komen en hier elkaar te bemoedigen en elkaar erbij te roepen? Want ja, waar vind je nou de moed om deze weg achter Jezus aan te gaan?
Hoe krijg jij een verlangen om zo te gaan leven? Hoe kan ik dat ooit volhouden achter u aan? Ja, dan is het van belang om te zien dat Jezus dat leven geleefd heeft wat ik had moeten leven. Dat Jezus volledig toegewijd was.
Dat Jezus in mijn plaats, in jouw plaats, deze weg ging. Dat Hij de graankorrel is die in de aarde valt en sterft. Zodat Hij niet op zichzelf blijft, maar dat jij en ik, als vrucht van wat Hij gedaan heeft, van zijn sterven, ook met Hem, sterft en opstaat. Dat Jezus zijn leven gaf om jou het leven te geven. En dat zijn sterven veel vrucht bracht, zodat jij en ik mogen opstaan tot een nieuwheid van leven, tot heerlijkheid van de Vader. Jezus zegt in vers 32, zo zal ik allen tot mij trekken. Allen.
Dat zijn jullie allemaal. Worden daarvoor uitgenodigd. Ook al bak je er nog helemaal niks van in je leven. Ook al is er nog heel weinig te zien van Jezus in je leven. Jezus gaf wel zijn leven al voor jou. Als Hij verhoogd wordt aan het kruis, zal Hij allen tot zich trekken. Allen die tot hem de toevlucht nemen.
Jezus bewees zijn liefde. Hij droeg ons ego-leven. Hij werd verbannen. Hij werd alleen gelaten. Zodat jij en ik nooit meer verlaten worden. Als je in hem gelooft. Jezus brengt ons in de liefdevolle aanwezigheid van God. Jezus laat jou en mij delen in zijn heerlijkheid die vol genade en waarheid is. Tot slot. Wil ik nog met één keer naar de tekst terug. Vers 26. Als Jezus zegt, als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Je mag op de plek komen als je Jezus volgt, al is het schoorvoetend achter hem aan. Dan kom je op de plek waar Jezus zelf is, waar je mag delen van zijn glorie. En dan staat er iets. Als iemand mij dient. Dan zou je verwachten dat er zou staan. Zal jij, als jij hem dient, zal jij de Vader eren. Dat is ook zo. Als je in Jezus gelooft, als je hem wil volgen, dan eer je de Vader. Maar zie je wat hier staat? Als iemand mij dient, dan zal de Vader jou eren. Dit is de wereld op zijn kop. Als je Jezus dient, op hem vertrouwt, dan zal de Vader jou eren. En dat woord eren kan vertaald worden met waardering, respect, eren. Als ik mij toevertrouw aan deze liefde van hem die zijn leven gaf, zal de Vader zeggen, ik ben blij met jou. En gemeente, dit gemeente is waar we ten diepste naar verlangen. Naar dit woord van God. Jezus wijst ons naar het hart van dit verlangen. Dit verlangen wordt niet vervuld door mensen, door prestaties, door dingen die je verzamelt. Wij verlangen ten diepste naar om door hem gekend te zijn. Door God zelf. Eer ontvangen van degene die alle eer waard is. Gaat boven alles uit.
Wij vinden het misschien al heel wat als Willem-Alexander jou voortaan in de troonrede noemt. Maar Willem-Alexander is niets vergeleken met wie God is. En als God hier zegt, als jij Jezus volgt, Jezus dient, dan zal ik jou eren. Om dit te horen doe je zo vaak je best. Probeer je te presteren. Probeer jezelf in de schijnwerpers te komen. Maar het is helemaal niet nodig.
Het hoeft niet. Juist als je het loslaat. Als je laat redden door Jezus. Ontvang je naar waar je op zoek was. En de Vader zal je eren. Iets groters, iets heerlijkers is er niet te vinden.
Dit is de heerlijkheid die vol is van genade en waarheid.
Dat je voor deze God vrucht mag dragen. Zodat velen deze liefde en deze heerlijkheid leren kennen. En mogen delen in onvoorstelbare vreugde.
Jij bent onderdeel van zijn onvoorstelbare heerlijkheid. Jouw leven draagt met zich mee de heerlijkheid die in Jezus is. En er is geen heerlijkheid die daar bovenuit gaat.
Daar mag jij in delen.
En het mag jou ook uitdelen. Delen van deze liefde. Die alle liefde te boven gaat.
Die zijn leven gaf. Voor jou. Zodat jij zijn leven mag delen.
Amen.
Nou, hallo allemaal. Wat leuk dat jullie weer terug zijn van de zondagschool. En ik ben heel erg benieuwd, waar ging jullie verhaal vandaag over? Weet iemand dat?
Jezus die aan het kruis wordt gehangen.
Ja, en hij was onderweg naar het kruis, toch? Ja, en ja, vertel.
Jezus die het kruis naar de... naar... ergens toe moest.
En waar moest... Ja, die moest hem naar Golgotha dragen. Maar hij kon dat niet helemaal alleen natuurlijk. Want hij werd na een poosje werd hij moe. Ah. Moe.
En toen moest Simon hem helpen.
Ja, en vond Simon dat... was dat Simon zijn plan om dat vandaag te gaan doen?
Dat hij Jezus ging sterven.
Ja, dat was uiteindelijk waar ze naartoe gingen. Nou, en Simon vond dat waarschijnlijk nou niet echt heel leuk om te gaan doen. En nou, naast dat Jezus onderweg is naar Golgotha, zijn wij ook met z'n allen onderweg naar Pasen. Samen, en we hebben onze rugtas weer mee. En vandaag hebben we weer twee plaatjes die we op gaan hangen. En dat zijn deze. En wat zien we hier? Ja?
Twee handen.
En wat doen die handen?
Een hand geven aan elkaar.
Ja, die handen gaan naar elkaar toe. En dan het volgende plaatje. Dat is deze. En dan zijn de handen. Wat hebben die gedaan?
Ze zijn bij elkaar.
Ze zijn bij elkaar gekomen, inderdaad. En dat doet Jezus ook. Jezus die strekt zijn hand uit naar ons. En hij zou graag willen dat wij meegaan op reis. En wij mogen zijn hand pakken. En dan mogen we samen de tocht af gaan maken. Nou, ik zoek nog twee mensen die mij willen helpen met deze ophangen. Wie zou dat graag... Oh, iedereen wil dat heel graag doen. Matteo mag mij helpen. En jij mag mij helpen. En dan mag de rest er gaan zitten. Als je... Ja, mag heel
fijn jongens en meiden dat jullie er weer bij zijn. Dan kunnen we nu met elkaar gaan danken en voor elkaar bidden.
Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, wij danken u. Danken u Heere voor uw goedheid, voor uw trouw, voor uw liefde. Dank u wel Heer Jezus dat u voor ons de weg gegaan bent. Dank u wel, Heere, dat u uw leven aflegde. Dat u stierf. Zodat uw leven vrucht draagt. Tot op de dag van vandaag. Dat we als we met u verbonden zijn, mogen delen in uw heerlijkheid. In het leven van u.
Dank u wel daarvoor, heren.
Dank u voor uw opzoekende liefde. Dank u wel voor uw zelfopofferende liefde. Heer, en leer het ons. Leer het ons, heren, om zelfopofferend te leven. Om u en de ander centraal te stellen in ons leven. Heer, u weet hoeveel weerstand dat kost in onszelf. Maar Heer, u heeft uw geest uitgestort op de gemeente en we bidden om de vrucht van de geest in onze levens. Heer, dat we ook vruchtdragers mogen zijn voor uw koninkrijk. Dat uw liefde en uw trouw en uw genade ook door ons leven heen. En geef, Heer, dat wij ook als gemeente, maar ook als volgeling van u, dat u door ons heen zichtbaar wordt. Voor mensen om ons heen. Geef ons daar alles wat daarvoor nodig is. Help ons af te sterven aan onszelf. Help ons, Heer, dat u de ruimte krijgt in ons leven. Voor het eerst of opnieuw. Voor de zoveelste keer weer nodig. Heer, neemt u ons mee achter u aan. Op weg naar uw koninkrijk. En laat ons en maak ons instrumenten van uw vrede en genade. In de netwerken waar u ons gesteld heeft. Thuis. In relaties met vrienden. Met echtgenoten. Met collega's. De studie, in de sport of waar we ons ook bevinden. Maak ons instrumenten van uw genade en uw vrede. Heren, we bidden u. Bidden voor deze wereld waar zoveel pijn en verdriet is. Heren, ontfermt u zich over deze wereld. Ontfermt u zich over Gorinchem. Ontfermt u zich over onze gemeente. Over allen die hier zorgen kennen, verdriet hebben. We bidden u voor de alleenstaanden. We bidden u voor hen die eenzaam zijn. Heren, wees nabij en geef uw zegen. En geef dat wij elkaar zien en in de ogen kijken en opzoeken. Dat die eenzaamheid doorbroken wordt. Heren, wij bidden u voor hen die zorgen hebben om hun gezondheid. We bidden u voor Dia Schouwenburg. Heer, wees met haar en geef haar een goed herstel. Wees haar nabij. Heer, dat bidden we ook voor Leen Verheijken. Die geopereerd is. Heer, en we danken u dat de operatie geslaagd is. Heer, en geef hem een goed herstel. We bidden u voor Jan Woudstra. We bidden om uw nabijheid en om uw hulp en om uw zegen. Heer, dat bidden we ook voor broeder Van Hoorn. Wees ook hem nabij en we danken u dat hij weer thuis mocht komen. Sterk hem en geef hem kracht. Heer, we willen u danken voor al uw goedheid, voor al uw zegen. Danken voor het nieuwe leven. Danken voor de geboorte van Ido, zoon van Herman en Dirja. Danken voor de geboorte van Lois, dochter van Willem en Mandali. Dank u wel, Heere. En we bidden om uw bewarende handen. Bescherm dit kwetsbare leven. Zegen deze jonge gezinnen. En wees met hen en geef dat Ido en Lois u al vroeg mogen leren kennen. Heer, wil u danken met Rodé Reineveld. Dat ze weer terug is uit Indonesië na een lange tijd daar geweest te zijn. We danken u voor de mooie tijd die ze daar had. We danken u dat ze weer veilig thuis is, Heer. En geef dat ze zo hier weer haar plek vindt en zegen haar op de plek die u haar gegeven heeft. Heer, zo bidden we en zo danken we. In Jezus' naam, door de kracht van uw geest. Amen.
Gemeente, tot slot van deze dienst willen we een loflied zingen, lied 100.
92, gezang 192, vers 1, 5 en 6 uit het liedboek. Gezang 192, 1, 5 en 6.
Gemeente, u mag weer van hier gaan als gezegende mensen. En dat is een voorrecht, maar ook een roeping om tot zegen te zijn voor hen die u, die jij ontmoet. Ga in vrede, richt u op God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.